Gemeente, ik wil met u nadenken over het gelezen gedeelte met als onderwerp, schrik niet, Satan viert zijn feest, maar weet niet dat het zijn laatste is. Satan viert zijn feest, maar weet niet dat het zijn laatste is. In het verlengde van de veroordeling van Jezus, waarbij we moeten opmerken dat die veroordeling, de rechtsgang, in strijd is met alle regels, zeg maar, van het recht en van de rechtsgang zoals die gold in Israël. Aanklager en rechter in één persoon. Geen getuigen. En zo zijn er nog wel een aantal dingen te noemen waaruit blijkt dat dit eigenlijk zo helemaal niet zou kunnen, ook niet zou mogen kunnen. Maar het gebeurt. Het gebeurt. Men heeft haast. Ja, men heeft haast. Alleen, degene die met dit onderwerp bezig zijn, die denken dat ze haast hebben. Dat is niet zo. Zij moeten haast maken, omdat God dat wil. Zo eenvoudig is het. Vandaar ook dus dat zich in strijd met alle regels deze rechtsgang plaatsvindt. Het tijdstip is heel ongelukkig gekozen. En men moet hoe dan ook ervoor zorgen dat het hele verhaal voor Pasen is afgerond. En dat is wat God wil. Kijk, normaal menselijk gesproken had men kunnen zeggen van nou, we doen het even rustig aan. We tillen het over de feestdagen heen en dan gaan we daarna wel verder. Maar ja, in Gods woord staat nu eenmaal dat Jezus het paaslam moet zijn. Dus wat wil je? Ja? Dus die leidslieden daar, die denken dat zij haast hebben, en hebben niet in de gaten, dat ze geleid worden en gestimuleerd worden door een macht die vele malen groter is dan henzelf. Om uiteindelijk ook het beoogde resultaat te bereiken, besluit men ook op het laatste moment om de aanklacht te veranderen. Want Romeinen hebben niks met godslastering. Dus die zullen ook niet bereid zijn om hem te doden, te kruisigen vanwege het feit dat de Joden roepen van hij heeft onze God gelasterd. Nee, er moet een andere vorm van bedreiging zijn. Een bedreiging voor de Romeinse keizer. Iemand die zich in Israël opwerpt als de nieuwe koning van het volk. Dat moeten we hebben. En zo gaat dat. En dan wordt vervolgens het verhaal beschreven zoals dat dan voor Pilatus plaatsvindt. Paulus die weliswaar in de gaten heeft, of Pilatus die in de gaten heeft, dat er een spelletje met hem wordt gespeeld. Die mist uiteindelijk na enkele ontwijkende acties en zelfs waarschuwingen van zijn vrouw. Het kan niet op, hè? Kan niet op. Als je gewaarschuwd wordt door je vrouw, dan moet je luisteren. Uiteindelijk niet de moed heeft om te zeggen dat hij niet meewerkt. Hij zwicht volgens het verhaal voor de chantage praktijken van de leidslieden van het volk die dreigen hem in discrediet te brengen bij de keizer. En dan ben je niet best af. Dan ben je niet best af. Ook hier moet weer gezegd worden, Pilatus had niet eens kunnen weigeren. Want God wil dat zijn zoon veroordeeld wordt. De hele lijdensgeschiedenis ademt die vrijheid inderdaad van God en van de Heer Jezus om te kiezen wat er moet gebeuren. En mensen volgen daarin, ook al hebben ze daar hele andere gedachten bij. Nou, we kennen het toneeltje nog van het handenwassen. En dan wordt vervolgens de Heer Jezus overgegeven in de handen van hen die daadwerkelijk de kruisiging zullen uitvoeren. Ja, en wat er dan gebeurt, dat gebeurt wel vaker in het leven. Als iemand zich op een bepaalde manier heeft gepresenteerd, en dat is allemaal wat anders gelopen dan men gedacht en verwacht had, dan wil je als mens wel eens het mikpunt van spot en hoon worden. U kent dat vast wel, we kennen dat ook al uit de levenspraktijk. Als een collega bij ons op het werk door het ijs is gezakt, dan hebben we daar lol om, toch? En als er andere dingen gebeuren waardoor mensen inderdaad zeg maar gefrustreerd raken en wat dan ook, dan kan het maar zo zijn dat we daar wat spottend over doen. Dat kan zelfs in de christelijke gemeente. Niet in Den Helder natuurlijk. Daar komt dat niet voor. En toch, ja. Er is kennelijk geen groter plezier dan om iemand die in de ogen van de ander heeft gefaald. Nou, dat zien we hier dus ook gebeuren. Jezus wordt inderdaad het mikpunt van spot en van hoon. He? Heeft zichzelf opgeworpen als, en kijk nou eens wat hier staat. Een ergere vernedering is eigenlijk ook niet denkbaar dan wat de Romeinse soldaten hier doen. Alle waardigheid, al het zelfrespect zou je kunnen zeggen, wordt hem afgenomen. Ze maken hem tot een spotbeeld. Ze gaan, wat heet, koninkje met hem spelen. Ze gaan koninkje met hem spelen. Ik heb als verzachtende omstandigheden bedacht, misschien hebben ze dit ook wel nodig, om de verschrikkelijke taak van het kruisigen van mensen voor zichzelf enigszins acceptabel te maken en te verlichten, te verzachten. En de Heer Jezus laat het allemaal begaan. Hij laat het allemaal gebeuren. Hoewel, en dat weten we, als hij had gewild, dan had hij miljoenen engelen aangeroepen en was er van het hele spul niks overgebleven. In Psalm 22, vers 7 staat: allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. En dan leiden ze de Heer Jezus, een toonbeeld van menselijke ellende, naar de kruisplaats. De plaats waar de Heer Jezus gekruisigd wordt. We weten dat, we hebben dat ook gelezen. Dat heet Schedelplaats, de heuvel Golgotha. En lag buiten de stad. Aan een weg waar heel veel mensen voorbij kwamen. De veroordeelden droegen in de regel ook hun eigen kruis, omdat de Heer Jezus ogenschijnlijk te zwak is, wordt een Joodse man, die ons bekend wordt gemaakt als Simon van Cyrene, geprest door de soldaten om het kruis voor de Heer Jezus te dragen. Maar eigenlijk kennen we deze Simon wel. Deze Simon van Cyrene. Eigenlijk kennen we die wel. Ja, want in Markus 15 vers 21 wordt ons verteld dat het de vader is van Alexander en Rufus. Van Alexander en Rufus. En dan denkt u misschien van ja, wie zijn Alexander en Rufus? Ik bedoel, we kennen wel een Alexander in Nederland, maar dat is niet dezelfde. Een Alexander en een Rufus. Nou, we kunnen hem dus kennen als we op de hoogte zijn van de vriendenkring van Marcus. Want deze twee personen, Alexander en Rufus, horen dus tot de vriendenkring van Marcus. Ja? De schrijver, in ons geval van het een van de evangeliën. En als leraar moet ik dan tegen u zeggen van het oudste evangelie. Ik bedoel, Matthäus staat wel voorop, maar Marcus is het oudste. Maar goed, dat even terzijde. De veroordeelde moest dus normaal gesproken een heel eind lopen om ondertussen dan ook nog eens een keer de vernedering van de toeschouwers te ondergaan. En voordat men dan overgaat tot de daadwerkelijke kruisiging, lezen we dat de soldaten hem zure wijn vermengd met bitterheid, staat gole, staat er, gal geven te drinken. Althans, ze proberen dat. Sommigen veronderstellen dat dit werd gedaan uit een oogpunt van medelijden. Medelijden met de veroordeelden, want deze drank had zogezegd een verdovende werking, zodat de pijn wat werd verlicht. Maar de gedachte van medelijden bij deze uitvoerders, bij deze Romeinse soldaten, ik moet zeggen, ik vind het wat ver gezocht. Als ik let op wat ze tot dat moment allemaal uitgespookt hebben met Jezus, dan komt die medelijden bij mij niet in beeld. Ik denk dat het veel meer te maken heeft van proberen in ieder geval het proces zo lang mogelijk te maken. Want hoe pijnlijker het wordt, des te liever heeft men het. Ja. Ogenschijnlijke zwakte. Ogenschijnlijke zwakte. Uit de geschiedenis weten we ook dat sommige veroordeelden onderweg naar de kruisplaats al bezweken. En dat is wat moet voorkomen worden. Dat kan dus absoluut niet. Maar als de Heer Jezus heeft geproefd, dan wijst hij het af. Hij wil dit niet. Je zou kunnen zeggen, de Heer wil bij vol bewustzijn, volledig bij zinnen, het lijden dragen. Trouwens, denkend over bezwijken, er kan helemaal geen sprake van zijn van bezwijken. Er kan geen sprake van zijn. En wat de soldaten natuurlijk niet wisten en ook niet konden weten, dat is dat dit leven niet bezwijken kan. Nee, dit leven kan niet bezwijken. Dat niemand in staat is om dit leven te nemen. Dat kan alleen hij zelf. Zo staat er ook in Johannes 10, vers 17 en 18. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij. Ik leg het uit mijzelf af. Simpelweg, zo wordt vervolgd, ik heb namelijk macht om het af te leggen en macht om het weder te nemen. En zo moet het ook, want dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En we weten, de Heer Jezus deed niets zonder dat de Vader het hem gezegd had. Die afhankelijkheid, die is er bij hem. Dus de Heer Jezus had die hulp echt niet nodig. En hij wilde deze hulp ook niet. Hij wilde het lijden ten volle ondergaan. En bij vol bewustzijn. Natuurlijk. Er komt een moment. Dat weten we, dat hij drinkt. Dat zou u dan ook nu kunnen tegenwerpen. Hij drinkt wel degelijk. Ja. En dat klopt ook, alleen dan moeten we daar wel even bij vermelden, dat het helemaal in overeenstemming is met de profetie. In Psalm 69, vers 22 staat het. Je zou kunnen zeggen, Jezus drinkt op het juiste moment. Op een moment door hem bepaald, niet eerder, niet later. En zo zie je dus dat de regie van dit hele gebeuren, met alle in en outs, bij hem ligt. Hij bepaalt hoe het gaat. En waarmee. En opvallend is dat ondanks de grote betekenis, ook van het kruis, voor geloof en geloofzekerheid, de evangelieschrijvers heel terughoudend zijn in het daadwerkelijk beschrijven van de kruisiging. Het is eigenlijk heel sumier wat er staat. En misschien is dat ook wel omdat God weet dat mensen soms zo kunnen smullen van enge, griezelige verhalen. Ja? En dit mag dus geen eng en griezelig verhaal worden. Dat is het ook niet. Het is ook niet een romantisch verhaal. Ik bedoel, dat kunnen we er dan ook alweer van maken. Maar dat is het niet. Het is niet een eng, griezelig verhaal. Het is ook niet een romantisch verhaal. Het is Jezus Christus, de Zoon van God, die lijdt. Die de beker drinkt. Trouwens, dat had hij in Gethsemane al gedaan. Maar daar is de beslissing al genomen. Ja. Daarom geen enkele sensatie in de beschrijving van het verhaal. De aandacht moet geheel op hem gericht zijn in het lijden dat hij ondergaat. Bijzonder lijden. Meestal als het over het kruis gaat, verwoorden we dat met elkaar. De kruisiging van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, is voor onze verlossing, onze bevrijding. Is dat zo? Nou, dan moet ik zeggen ja en nee. Dat klinkt merkwaardig. Hè? Ja en nee. Want als we namelijk goed letten op dat kruissterven, en we nemen daarbij ook het oud-testamentische woord van Leviticus 16, de twee bokken op de grote verzoendag, dan zien we dat in het sterven van de Heer Jezus het in de allereerste plaats gaat om de verzoening naar God. In de allereerste plaats om de verzoening naar God. En als dit is een reukoffer, een welriekend offer. En als God de reuk accepteert, anders gezegd het offer accepteert, dan is daar dus ook het ja tegen de verzoening van de zonde van de mens. Die twee elementen moeten we nooit vergeten. Ja? Moeten we nooit vergeten. Als de kruisiging is voltooid, dan zien we dat de soldaten ook nog profiteren van de veroordeelden. Door hun kleding te verloten, iets wat heel gebruikelijk was. Maar het heeft hier toch een ander karakter. Het heeft hier ook een heel bijzonder karakter. We kunnen niet voorbij aan het feit namelijk dat in Psalm 22 vers 19 staat vermeld: zij verdelen mijn kleding onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Een profetische uitspraak. En dat gebeurt hier. Dit laatste betrof dan, dat het lot over mijn gewaad, dat laatste betrof dan het onderkleed van de Heer Jezus, dat uit één stuk geweven was. Zonder om dat te verdelen. En voor de soldaten was dit niet meer dan een prettige afleiding, hè, want ze moesten hun tijd daar toch doorbrengen. Normaal duurde de kruisiging een aantal dagen. En om te voorkomen dat een veroordeelde tussentijds door de familie of vrienden van het kruis werd afgehaald, bleven de soldaten daar wacht houden. En het feit dat Matthäus dit uitdrukkelijk noemt, kan ook te maken hebben met beweringen die later de ronde deden, namelijk dat de Heer Jezus van het kruis zou zijn gehaald voordat hij gestorven was. Dan had je eerst moeten zorgen dat al die soldaten verwijderd waren. Dus niet. Nee. Het opschrift boven het kruis luidt: deze is de koning der Joden. Dat is de aangepaste beschuldiging. En de aanduiding daarvan werd in de regel gebruikt om de beschuldiging tegen de veroordeelde te vermelden. Gewoonlijk werd dat ook om de hals gedragen tijdens de tocht door de stad. En we weten niet of dat ook bij de Jezus gedaan is. Pilatus heeft dit opschrift laten aanbrengen. Volgens Johannes 19, in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Iedereen moet het weten. Golgotha ligt aan een drukke weg naar Jeruzalem. Hier komen heel veel reizigers, heel veel pelgrims langs die op weg zijn naar het Paasfeest. De Joodse leiders waren niet zo blij met het opschrift. Die wilden ook dat het verwijderd werd. Maar in zijn reactie zegt Pilatus dat dit zo blijft staan. En natuurlijk kunnen we dan denken dat hij dat zei om zich te wreken op de Joden, om hen als het ware te bespotten op deze manier. Maar hoe dan ook, het stond er. En zo is Pilatus ook zonder het te weten instrument in de handen van God. Want aan alle volken, aan alle talen, moet verkondigd worden dat de gekruisigde Jezus, ondanks alle spot en vernedering, de koning der Joden is. En dat de troon van zijn vader David hem toekomt. En dat hij eenmaal de koning der koningen zal zijn. En dan zijn de twee rovers met hem gekruisigd, ook zo'n opmerkelijk feit. Kijk, we hoeven elkaar natuurlijk niet te overtuigen. En bij God bestaat ook geen toeval. Maar waar haal je op het juiste tijdstip twee misdadigers vandaan om samen met de Heer te laten sterven? Voor de Romeinen is dit toeval geweest. Maar wij weten dat het hier gaat om, net als in het voorgaande gevallen, een exacte vervulling van de profetie. Marcus verwijst in deze situatie dan ook terecht naar wat er staat in Jesaja 53 vers 12. Daar staat: daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Ja. Na al deze dingen gesignaleerd te hebben, richt Matthäus ons op de omgeving van het kruis en laat ons weten dat er onder andere drie groepen van mensen aanwezig zijn. De voorbijgangers, de geestelijke leiders en ook die misdadigers dus. Die met elkaar ook reageren op Jezus. Vooraf is hier toch wel weer opvallend te noemen dat die twee andere gekruisigden, die door hun misdaden onnoemelijke schade hebben berokkend aan personen en goederen, nauwelijks onderwerp van spot zijn. Maar degene die voor velen tot zegen is geweest, 3 jaar lang, is hier het grote mikpunt. Men wordt dan ook niet geleid door het heldere verstand, maar men wordt geleid door Satan, die als geen ander de kunst verstaat om de waarheid te verdraaien, zodanig dat men het ook nog gaat geloven. En de groep van voorbijgangers, mogelijk doelt Matthäus inderdaad op mensen die over de drukke weg voorbij komen. Heel waarschijnlijk heeft het ook te maken met de op de sensatie beluste grote menigte die daar uit de stad is meegekomen. Men schudt het hoofd. Dat was als uiting van laster en spot ook al in het Oude Testament bekend. Ook hier vinden we dus die treffende vervulling van Gods woord. In Psalm 22 vers 6 en 7: maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen, veracht door het volk, en allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. En ook de leden van het Sanhedrin doen stevig mee. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden, roepen ze. Wat een geweldige waarheid. Wat een geweldige waarheid, inderdaad. Hij heeft velen verlost. En inderdaad, zichzelf verlossen kan hij niet, omdat hij dat niet wil. Liefde voor mensen houdt hem daarin tegen. Maar wat is men met deze uitspraak dicht bij de erkenning dat hij werkelijk Gods zoon is? Maar ze geven zichzelf die ruimte niet. De schriftgeleerden en fariseeën hebben weliswaar nog nooit de feitelijkheid van de wonderen van de Heer Jezus ontkend, maar zij schreven zijn kracht om deze dingen te doen toe aan Satan. En het kruis was in hun ogen het volstrekte bewijs dat hij de Messias, Israëls koning, niet kon zijn. Want het is onmogelijk dat dit met de Messias, de echte dan wel, zou gebeuren. Onmogelijk. Onvoorstelbaar toch? Dit zijn gelovige mensen. En op de vraag of zij gelovig zijn, hadden ze dat ook bevestigd beantwoord. Ze hadden er misschien ook nog wel bij gezegd, wij zijn zelfs de besten. Bereid om te leven en te handelen volgens de principes van God. Zoals dat neergeschreven is, zelfs meer dan dat. Want waar ze vonden dat God daarin tekort kwam, daar maakten ze er zelf nog wel een stel bij. En toch zijn het werktuigen in de handen van de duivel. En de leiders bespotten ook zijn godsvertrouwen. Als hij werkelijk zo'n speciale relatie met God had, mocht hij hem wel eens verlossen. In Psalm 42 vers 10 staat, met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Waar is uw God? Weet u, dat moet ook in deze ook de beleving van de Heer Jezus geweest zijn. Al deze woorden uitspraken zijn een directe verzoeking voor de Heer. Anders gezegd, Satan probeert zelfs in deze laatste uren van het leven van de Heer Jezus hem tot ongehoorzaamheid te dwingen, te brengen. Tot ongehoorzaamheid aan God. Hij spreekt de Heer Jezus aan op zijn macht. Zoals hij dat zelf heeft verwoord in Matteüs 26 vers 53. Waar hij spreekt van de mogelijkheid van hulp van 12 legioenen engelen. Kom op, laat eens komen. Hoe anders is de reactie van één van de misdadigers. Hij erkent zijn schuld, maar ook de onschuld van de Heer Jezus. Te midden van alle spot en hoon, waar de geestelijkheid van die tijd een stevige pot in meespeelt, moet deze man hem de werkelijkheid onder ogen brengen. Opmerkelijk. Bij Petrus was het kraaien van een haan die hem tot inzicht bracht en tot bekering. Hier is het voor de aanwezigen bij dit vonnis de uitspraak van een stervende misdadiger. Ja, ze zullen zich er niet al te veel van aangetrokken hebben, denk ik. Tenminste, je hoort er niets over. Maar belangrijk is wel dat het gezegd is. Wat een getuigenis op deze plek en onder deze omstandigheden. En dan kijken we nog even met elkaar naar de Heer Jezus. En dan moeten we zeggen, wat een onvoorstelbare liefde wordt hier zichtbaar. Het vreselijke kruis. Een niet te beschrijven marteling. De bespotting. De uitdaging om af te komen. De verleiding om alsnog ongehoorzaam te worden. Dat alles ondergaat hij. En laat het over zich heen komen. En het ergste komt nog. Het ergste komt nog. God, mijn God. Waarom? Waarom hebt ge mij verlaten? Ondertussen is de Heer Jezus bezig om de weg te openen voor een verloren mensheid, voor een joelende en spottende schare, de weg naar verlossing van zonde en eeuwig leven. En de Heer Jezus blijft op het kruis. Hij volbrengt het werk. In een peilloze liefde. Voor de mensheid. Want dat moet gezegd worden. Het wonder van het kruis. Is toch in de allereerste plaats. Het wonder van Gods liefde. Voor mensen. Zonder die liefde. Zou er geen kruis geweest zijn. Ja. Ik weet niet hoe u dat heeft beleefd, maar we konden ons in dit uur stilletjes daar tussen al die mensen voegen. En dan is de vraag, wat heeft de Heer Jezus dan gezien of gehoord van u en van mij? Wat heeft hij gezien? Wat heeft hij gehoord? Wat moet het hem getroost en gesterkt hebben? Dat geloofsgetuigenis van die ene misdadiger. Want daar ging het toch om? Daar deed hij het toch voor? Deze man heeft zich van het feest van Satan afgekeerd en zich gemeld voor het grote feest van de Heer Jezus. Waar staan wij? Waar staan wij? Aan de kant van Satan? Of aan de kant van deze misdadiger? Het is niet zo verstandig. En dat moet ook ons getuigenis naar de wereld zijn. Het is niet zo verstandig om te kiezen voor Satan. En om bij die keus te blijven. Want die viert zijn laatste feest. Die viert zijn laatste feest. En ook al lijkt het erop, alsof hij in deze wereld alle ruimte heeft inderdaad voor dat feest van hem. Hij denkt het maar het is niet zo. Want hier op het kruis is de overwinning al behaald. En staat het eindresultaat vast. Jezus is koning. Jezus is koning. Ja. Voor het echte feest, voor het feest zonder einde, moet je bij de Heer Jezus zijn. En daarom is een vraag aan ons allemaal, en ik denk dat je die elke dag opnieuw moet stellen aan jezelf. Want niets menselijk is ons vreemd. En wie staat ziet toe dat hij niet valt? Bij wie gaan we in de rij staan? Wees wijs. En maak de juiste keus. Amen.